Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Tot voor kort was hij de baas bij Audi, Bram Schot. Hij heeft afscheid genomen bij het Duitse autoconcern en wij gaan hem zo exclusief en zeer uitgebreid spreken.
Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij Audi? We praten over de impact van de coronacrisis. Hoe ziet de toekomst van auto en mobiliteit eruit? Wat gaat hij nu doen? Wat een levensvraag allemaal ook weer tussendoor. Hè?
En dat in dit weertje, Wouter. Ja. Want we hebben genoeg vragen. Maar we zitten niet op onze vaste plek in de studio in Amsterdam. Wel in Amsterdam. Op de Amstel.
Is dit de Amstel? Ja, jij weet het beter.
Ja, dit is de Amstel,
ik zeg,
Wouter.
Dit is water en ik zie oude gebouwen. Het zal wel Amsterdam zijn.
Het is niet de Rotte, het is niet de Maas. Het is gewoon de Amstel.
Ja. Op een bootje.
Nou, op een bootje.
We kunnen op 1,5 meter afstand netjes zitten. Dus dat is dan weer goed. Hè? Dus dat wilde wel even erbij vertellen.
Gewoon keurig volgens de richtlijnen van het RIVM. Met z'n drieën op deze schuit. 1,5 meter afstand. Gaan wij het interview doen met Bram Schot. De voormalig CEO van Audi. Wat fijn dat we op bezoek konden komen.
Van harte welkom.
Ja, dank. Bewust gekozen ook voor deze plek.
Ja, dat is een goede plek op de Amstel. Lekker wijd. Je hoeft niet zo precies te sturen. Dus je kunt ontspannen. En het is niet een weekend, hè? Dus ik heb de Amstel voor mezelf.
Ja, was u daar een beetje klaar mee met precies sturen na 2 jaar Audi?
Nee, in tegendeel. Maar weet je, als je blijft afwisselen, dan blijven alle dingen leuk.
Moet je precies sturen voor zo'n groot bedrijf? Het gaat ook niet om de details. Het gaat ook wel om de grote koers natuurlijk.
Nou, je moet wel precies sturen. Je moet wel weten waar je naartoe wil. En zoals je weet je, 2-3 graden afwijken. Je moet toch wel echt exact weten waar je naartoe wil. Om de eerste 2-3 stappen heel goed te kunnen zetten. Ja. Je kunt niet zomaar een richting kiezen en uiteindelijk denken, oh ja, ik had nog even een paar graden naar links of rechts moeten. Je moet toch wel dingen doorgedacht hebben. Ja. Zelfs bij een heel groot bedrijf met zoveel mensen. Ja. Of misschien juist.
Misschien ja. Misschien is dat misschien wel de kunst. Je bent nu 3,5 week weg bij Audi. Hoe gaat het?
Nou ja, ik ben fysiek weg bij Audi. Je bent natuurlijk, weet je, als je zo intensief jarenlang daar gewerkt hebt, dan zit het natuurlijk nog wel een beetje in je hoofd. Ik ben weg. Maar zeker niet mentaal. Dus nee. je bent nog bezig met een handover. Je bent nog zeker dingen aan het overgeven. Het was natuurlijk een hele bijzondere tijd waarin de overdracht van het estafettestokje plaatsvond. Dus we zijn daar flexibel in. Dus ik denk nog een week of twee en dan hebben we alles achter de rug.
En hoe gaat dat in zijn werk? Is dat via videocalls die u heeft?
Het begon eigenlijk midden maart. En dan begin je je opvolger in te werken. Daarvoor heb je een heel intensief programma afgesproken. Om ervoor te zorgen dat hij, als hij dan op 1 april het stokje overneemt, van alles op de hoogte is. Van alles gaat natuurlijk niet. Het is vooral informatieoverdracht. Omdat zo iemand natuurlijk gewoon zijn hele ervaren, professionele man. Dus die zet uiteindelijk zijn eigen accenten. Maar het is belangrijk dat je een gemeenschappelijk vertrekpunt vindt. Zodat hij weet waar het bedrijf staat en waar het vandaan komt. En waar het naartoe moet. Op dat moment is het natuurlijk een strategie die we uitgestippeld hebben. Maar hij zet natuurlijk zijn eigen accenten. Dus daar probeer je in een week of twee heel intensief aan te werken. En we hebben hem heel weinig ademtijd gegeven, dus hij was er klaar
maar
voor.
Ik kan me voorstellen, Duesman heet hij, de opvolger, komt van BMW vandaan. Maar ik kan me voorstellen, die neemt het dan over van u. Waar u het misschien wel het bedrijf weer in het goede vaarwater heeft gebracht. En dan komt er opeens zo'n coronacrisis over hem heen en over ons de hele wereld heen. Ik kan me voorstellen dat hij bijna dagelijks even belt van meneer Schot, Bram, mag hij waarschijnlijk zeggen.
Ja.
Hoe zou je dit of dat doen?
Maar daar moet je eigenlijk van wegblijven. Het enige wat je doet is dat je gewoon vertelt waar het bedrijf staat. En dat je feiten overdracht hebt. En dan heb je natuurlijk nog een paar dingen waar die mijn mening vraagt. Ik heb me altijd afgevraagd, wat zou ik nou fijn vinden van mijn voorganger? En dat is precies ook wat ik heb geprobeerd aan hem te geven. Dus een goed mogelijk voor te bereiden. En hij vormt zijn eigen mening, weet je. Dus een hele ervaren rot in het vak. En ik moet je zeggen, corona is iets natuurlijk, dat is verschrikkelijk. Maar de beslissingen die je moet nemen aan, op het moment dat je daar zit, die zijn niet zo complex. Het zijn geen leuke beslissingen.
Nee.
Maar dat wat je moet doen is redelijk voor de hand liggend.
Wat is dat dan? Welke beslissing moet je nemen?
Op het moment dat de vraagkant echt wegblijft.
Ja.
Je hebt te maken met 50.000 à 55.000 productiemedewerkers. Die bijna onmogelijk op 1,5 meter afstand kunnen werken.
Ja.
En je ziet dat in bepaalde regio's ineens 80% minder verkocht wordt. Ja, dan hoef je ook niet lang na te denken wat je met je productie moet doen. Zeg maar, je hebt natuurlijk een spanningsveld aan de ene kant tussen de veiligheid van je medewerkers en aan de andere kant wat er economisch gebeurt. Dan prevaleert uiteindelijk natuurlijk altijd de veiligheid van je medewerkers. En als ik dan, en ik was dagelijks in de productie. En dan zie je gewoon dat je op een bepaald moment, ja, dat je die veiligheid misschien niet meer kan garanderen. En dat tegelijkertijd zie je dat in heel veel landen dealerbedrijven sluiten en dat klanten niet meer komen. Dan hoef je ook niet meer voor voorraad te produceren. Nou, en weet je, die voorraden die waren na een best ingewikkeld 2019 misschien net over het ideale niveau. Ja, dan moet je natuurlijk vooral oppassen dat als de vraagkant wegblijft, dat je te veel kapitaal in je voorraden gaat stoppen. Dus ja, dan is er maar één ding. Dat is het terugbrengen van je productie. En in dit geval tegen de achtergrond van als je ook de veiligheid van je medewerkers meeneemt en je hebt een wat langer perspectief, dan is er maar één oplossing. En dat is het stopzetten van de productie.
Ja.
Dus die beslissing is op zich niet zo ingewikkeld. Het is alleen niet leuk.
Nee. Maar wat daarna volgt, is denk ik wel heel ingewikkeld.
Ja, dat is best lastig natuurlijk. Hè? Want je ziet hè, inmiddels, ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Ik ben niet zo lang meer terug in Nederland. Maar er was natuurlijk geen tv-zender meer waar je een viroloog zag. Die toch nog even een andere mening had. En als die geen andere mening had, dan werd het toch nog een beetje anders geïnterpreteerd. En je kunt natuurlijk op een eilandje zitten en denken, nou, ik zou graag over 2-3 weken met productie weer willen opstarten, want dat is in potentie omzet. Maar op het moment dat een viroloog zegt, nou weet je, dat voorlopig moeten we allemaal binnen blijven, dan komt er ook niemand in een dealerbedrijf. En dan wordt er ook niet verkocht. Dus je moet de discussie bijna achteraan beginnen. Zeg, nou, wanneer normaliseren we weer? Weet je? En dan probeer je terug te rekenen. En dan kun je nog eens gaan nadenken. Nou, dat zou kunnen betekenen, als ik naar mijn voorraden kijk, dat ik dan en dan weer zou kunnen produceren. Maar dat betekent dan ook weer dat je 4-5 weken daarvoor duidelijk moet maken hoeveel je wil gaan produceren en van welke toeleverancier je welk onderdeel wil verwachten. Dus dat is een hele ingewikkelde keten. Tegelijkertijd kun je dat allemaal wel willen en achter je bureau bedenken. Maar als in China bijvoorbeeld nog even een fabriek niet open gaat, waarbij je 3 vitale onderdelen worden geproduceerd die je voor je motor of je versnellingsbak nodig hebt, dan wordt dat best lastig. Dus dat het fabriek stopzetten is een hele eenvoudige beslissing. En is heel relatief snel gedaan. Daarna weer opbouwen is een hele complexe aangelegenheid.
Ja, wat betekent hè? Dit zijn de korte termijn gevolgen, fabrieken sluiten, auto's die niet verkocht worden, niet gekocht worden, die niet geproduceerd worden. Maar op de lange termijn, wat voor impact zou deze coronacrisis kunnen hebben op de auto-industrie?
Nou, ik denk groter. In potentie groter. Dus ik denk dat het economisch gezien, weet je, cash komt onder druk te staan, liquiditeit. Bedrijven die toch al aan de magere kant zaten met de marges, die komen heel snel in het probleem, blijkt. En wat natuurlijk enorm gebleken is in die coronacrisis, is hoe vernetst, op zijn goed Duits, hè, hoe verbonden we zijn in de hele wereld. Ik bedoel, er hoeft niks in China te gebeuren of 2 weken later is het bij ons. Dat is iets wat enorm veel pijn doet. Dus ik denk dat in die transformatie die op dit moment, zeg maar, die automotive doormaakt. En je dus van oude zeg maar, businessmodellen met betere marges overgaat naar nieuwe businessmodellen met kleinere marges. Ook in het midden van een totale nieuwe technologie, elektrificering, die ook waar je auto's hebt met misschien marges die misschien 30% zijn van wat je gewend bent. Staat die verlies- en winstrekening sowieso onder druk. En als je dan extreem moet voorfinancieren, dan moet je dat financieren vanuit dat wat je op dit moment verkoopt. En op het moment dat wat je dit moment verkoopt een beetje minder wordt in kwantiteit, maar daarbij ook in kwaliteit, ja, dan gaat dat enorm pijn doen. Dus Bedrijven komen op korte termijn redelijk in de problemen, ook toeleveranciers. Maar het is natuurlijk ook een moment dat je ook eens heel kritisch, dat doe je altijd in een crisis, is heel kritisch kijken naar waar ben ik nou mee bezig. En dat is natuurlijk een groot voordeel bij Audi, omdat we natuurlijk 2,5 jaar het onderneming redelijk op efficiëntie hebben getrimd. Ja, dan is dat een heel lastig verhaal.
Audi was... ik heb het interview van de Süddeutsche Zeitung met Google Translate ernaast gelezen. Want soms had een woord...
Had jij toch ook even
ja, ik had, ik heb niet goed opgelet waar daar
is. Dat was een heel lang interview. Een lang interview.
Maar daar stond er... Audi was feitelijk te duur qua productie.
Ja. Ja, nou, het vitale woord wat je gebruikt is was.
Ja.
Dus daar kunnen we met heel veel tevredenheid over terugkijken. Ja. Ja, op het moment dat je daar zou hebben gezegd is, ja, dan hadden we een ander probleem. Nee, ja. Nee, we hebben dat heel hard aangepakt.
Gefixt.
Dus dat is goed. Ja, we lopen daar een beetje voor de muziek uit. Maar dat wil niet zeggen dat het nu allemaal voor elkaar is. Hè? Want je ziet hoe snel de wereld kan veranderen. Ja. En ik denk dat er een hele goede basis ligt, maar... Uiteindelijk zie je maar weer, er hoeft maar niks te gebeuren. En dan moet je er weer aan. Maar en wat ik je net al zei, je zegt het heeft een lange termijn effect op de automotive. Ja, omdat je korte termijn misschien economisch, zeg maar, cashtechnisch en liquiditeitstechnisch in de problemen komt. Maar ik denk ook dat de vraagkant verandert. Nee, want ik denk dat mensen toch een beetje een pas op de plaats maken. Ze zich serieus afvragen. Weet je, ik heb minder middelen tot mijn beschikking. Ben ik nog wel bereid voor mobiliteit zoveel uit te geven als ik tot nu toe gedaan heb? Kunnen we ons nog wel veroorloven 2 of 3 auto's te hebben?
Ja. Is dat voor een premium merk dan moeilijker?
Nou ja, je hebt natuurlijk altijd een groep mensen die waarbij het niet zoveel uitmaakt. Maar zelfs, het maakt niet zoveel uit of je het kapitaal tot je beschikking hebt om die investering te doen. Uiteindelijk vraag je je toch af, ja, ben ik bereid om dat er nog voor uit te geven? Je hebt toch, ik denk dat daar toch wel een paar dingen geherijkt gaan worden. Mensen stellen hun investeringen uit. We hebben gezien dat ze toch kwetsbaarder zijn dan dat ze misschien oorspronkelijk gedacht hadden. Ik geloof dat we met elkaar toch gedacht hadden dat de bomen de hemel in zouden groeien. We hebben gewoon een thema met de planeet en het klimaat. Daar werden we zo langzaam maar zeker zeer van bewust. Maar ik denk ook op microniveau dat mensen zich serieus afvragen, ben ik nou wel met de goede dingen bezig? Er is een enorme versnelling naar uit te vinden wat nou de essentie is. Dingen die ik echt nodig heb of dingen die ik graag zou willen hebben. En dat doen bedrijven ook. Dus ik denk dat dat wel stevige remsporen gaat hebben.
Ja, maar kan dit dan ook het nekschot betekenen voor een aantal autofabrikanten? U zei al, de marges waren al niet zo heel erg hoog in de automotive. Er waren partijen die al in de problemen zaten.
Nou ja, je moet je voorstellen, en ik weet dat uit eigen ervaring. Bij Audi hebben we voor de komende jaren 14, 15 miljard geïnvesteerd. Als je een bedrijf hebt wat netto 5 miljard verdient, dan moet je daar hard voor werken om dat te kunnen financieren. En dat doe je dan om een afzet te creëren met een technologie die minder winstgevend is als dat je gewend bent. Ja, dan moet je toch wel ervoor zorgen dat je geen euro's uitgeeft daar waar ze geen toegevoegde waarde hebben. En ik denk dat wij een relatief gezonde balans en een gezonde verlies- en winstrekening hebben. Dat is niet overal het geval. Audi is natuurlijk een premium merk. Daar zijn klanten bereid om betere marges te betalen. Want als je wat meer in het volumesegment zit met dunnere marges. En je praat dan over beschikbare inkomens die nu ook onder druk komen te staan. Bij mobiliteit, en dat heb ik jullie wel eens eerder gezegd in een eerder interview. Weet je, elektrificering betekent 3, 4, 5.000 euro meer prijs voor een auto. Maar als je een diesel- of benzinemotor moet blijven doorontwikkelen om in 2025 milieutechnisch in orde te zijn, praat je ook over investeringen die 3 tot 3.500 euro meer zijn dan dat je nu ziet. Dus dat betekent, neem 4, 5.000 euro maal een afzet van 25% plus misschien 70% 3, 3.500 euro meer kosten, praat je toch gemiddeld over een mobiliteit die 4 tot 5.000 euro, zeg 4.000 euro meer gaat kosten over 5, 6 jaar.
Ja.
Nou, en we hebben het net gehad over dat het beschikbare inkomen onder druk komt te staan en dat er een nieuwe generatie aankomt die niet meer bereid is om alles uit te geven aan mobiliteit. Nou, ja, dat wordt een heel interessant spanningsveld.
Interessante zijsprong daarbij is misschien wellicht wat ik wel van andere mensen heb gehoord. Van ja, maar in het openbaar vervoer ga je ook niet meer zo snel zitten nu met coronavirus.
Nou ja,
er komt misschien ook wel weer een meer vraag vanuit mensen die nu denken van, nou ja, ik pak de metro of de bus of de trein.
Ja, maar dat is een korte termijn verhaal. Ik bedoel, ik denk dat we nu, we hebben gisteren denk ik de persconferentie gezien van Rutte, waar geloof ik 7,5 miljoen mensen naar gekeken hebben.
Ja.
Kijk, de vraag is natuurlijk hoe we van hier komen weer naar een situatie die misschien tussen aanhalingstekens relatief normaal is. Hè? Of, weet je, ik denk helemaal normaal, hè, als dat de norm was van voor corona, is de vraag dat we helemaal normaal, misschien wordt het opnieuw gedefinieerd. Hè, en wennen we daar ook misschien ook wel wat een stukje sneller aan. Maar ja, er is wel wat gebeurd, jongens. En dat heeft grote mentale impact. Hè.
En dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je als autofabrikant die crisis in? Hè? De coronacrisis, ga je daar gezond in of ga je daar minder gezond in? In november spraken we elkaar nog over dat herstructureringsplan waar u destijds mee bezig was. Is dat plan eigenlijk helemaal uitgevoerd?
Ja, want het plan behelsde 15 miljard kostenafbouw. Toen ik wegging hadden we 14,2 besloten. Waarvan uiteindelijk het gros al omgezet. Nou, die 800 miljoen, die is ook nog wel te vinden. Dat is ja. niet zo heel erg ingewikkeld. Maar het gaat er niet zozeer om of je die 15 miljard bezuinigt. Het gaat er uiteindelijk om. En ik denk, dat is toch wel de essentie. Is dat we toch wat meer flexibiliteit moeten creëren in de bedrijven. Minder core op de payroll. Misschien meer netwerkdenken. En flexibiliteit is alles. En je zal ook zien dat zelfs na die 15 miljard die we bezuinigd hebben, dat je toch nog gaat proberen hier en daar toch wat meer flexibiliteit in je uitgaven te vinden. Dus ik denk een kleinere core voor bedrijven, meer netwerk, niet alles tot op lange termijn vastleggen. Want één ding is duidelijk. Hè? We hebben natuurlijk gekeken naar product lifecycles die korter worden, maar je ziet nu ook strategie lifecycles die korter worden. Dus je moet in principe een strategie uitzetten en denken, nou, dat wordt helemaal omgezet, dat is alles voorbij. Je vindt de juiste mensen, die zet je op de juiste plek in de bus. En je vindt met elkaar uit hoe je de bus moet rijden. Nou, dat blijkt wel weer. Ja, dingen die je misschien voor de lange termijn had uitgezet, moet je nu corrigeren.
Ja. Ik heb een beetje achtergrond ook in strategie en zo. Maar ik weet dat een van de dingen was Shell bijvoorbeeld in de jaren 80 al scenario's maakte van als de olieprijs $10 wordt of $100 per barrel. Is zo'n soort denken ook in automotive gewoon zo van joh, er zit een hè, zeg maar, wat is het gitzwarte scenario en wat zijn de mooie sprookjes scenario's waarbij alles wel doorgroeit? Is er genoeg op die manier gedacht door automobielfabrikanten?
Ja, denk ik wel. Maar ja, ik ben een. Weet je, er zijn heel veel bedrijven die falen in het creëren van een succesvolle toekomst.
Ja.
Niet zozeer omdat ze niet kunnen voorspellen, maar veel meer omdat ze niet creëren. Weet je, dus je ziet heel veel mensen die plannen en 100.000 scenario's hebben. Maar als je een strategie uitzet en de elementen die daarvoor belangrijk zijn, vind je niet terug in de to-do's van morgen, dan zal je strategie nooit waarheid worden. Kijk, en het is veel meer natuurlijk een spel dat je strategische doelstellingen definieert, maar niet definieert hoe je daar komt. Ja, want dat verandert dagelijks ook, zeg maar, ieder half jaar, iedere maand, iedere week. Nee, ik denk, je kunt toch wel kijken als je kijkt ook naar de concurrenten BMW, Mercedes-Benz, Audi. Praat over een heel hoog kwalitatief niveau. En, maar er gebeurt zoveel tegelijkertijd op dit moment. En je moet natuurlijk van een traditionele autofabrikant eigenlijk ombouwen nu naar een full-fledged mobiliteitsaanbieder. En dat is natuurlijk met deze economische gegevens natuurlijk niet echt heel gemakkelijk.
Nee, eigenlijk daarop doordenkend. Heeft het nog zin om strategische doelstellingen te maken? Omdat het ook wel zo fundamenteel anders wordt. Kun je ook zeggen, ja, dat heeft misschien nog wel geen zin meer.
Nou ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb bij Audi ook een heel duidelijke strategie neergelegd. Ik bedoel, er was ooit, ik heb het wel eens eerder gezegd, 2000 jaar geleden was er een Chinese generaal, die heette Sun Tzu. Die heeft een heel leuk boek geschreven. Winnen zonder strijd.
Ja.
Kan iedereen aanbevelen. En die zei eigenlijk, weet je, als je geen strategisch doel hebt, is de weg erheen niet zo belangrijk.
Nee. Dus, dat is een beetje hoe wij aan het varen waren.
Ja, nou ja. Nee, je moet natuurlijk wel weten wat je op de lange termijn wil bereiken. Maar je moet natuurlijk wel ook de flexibiliteit in je hebben. kritisch te blijven nadenken over de definitie van wat je met je bedrijf wilt. Dus de hele definitie van mijn business definitie, die is niet in beton gegoten. Nee. Het kan niet, de wereld verandert buiten zo snel en zoveel. Dan moet je toch wel bereid zijn te blijven dromen en flexibel te zijn.
Maar wat zou dat plan moeten zijn, dat doel voor een automotive? Ja, u zegt een full flex automotive bedrijf.
Nou, dat is heel simpel. Je kunt gewoon naar een paar feiten kijken. Ik bedoel, kijk, Amsterdam van nu, waar we nu zijn, is niet het Amsterdam van voor de corona. Dus als je kijkt wat er aan metaal op de wegen in Amsterdam rijdt en in doorgaans, zeg maar in grote steden. En je neemt aan dat op termijn, en de ene discussieert over x jaar, de ander y jaar, zie je dat het gros van de mensen meer dan de helft in grote steden woont. Dan kunnen we die groei die we daar meemaken, die kunnen we zeker niet loslaten op het aantal auto's wat nu absoluut rondrijdt. Er is gewoon geen plek meer voor meer vierkante meters en meer kilogrammen auto's in een stad. Dus uiteindelijk moet je goed realiseren dat gaat niet. Nee. Dus de groei van de bevolking gaat veel sneller dan de groei van de vervoersmiddelen die we op dit moment hebben. Dus daar moet je intelligente oplossingen voor vinden. Nou ja, dan moet je ook je businessmodellen veranderen. Dan moet je naar share. Op het moment dat we op dit moment feitelijk kijken naar, afhankelijk van het land, dat per auto met vier stoeltjes erin 1,2 passagier in een auto zit. Ja, dan gebruik je 3,8 niet.
Yeah? 2,8.
2,8, ja, maar soms kun je achterin.
Je had een goede CFO,
dat is misschien wel. Ja, weet ik. Maar ja, weet je, achterin kun je heel vaak met z'n drieën zitten. Ja, dat is natuurlijk, je moet natuurlijk wel efficiënt blijven uiteindelijk. Dus, ja. Dus dat is niet oké. En uiteindelijk rijdt de gemiddelde Europeaan 38 kilometer per dag. Ja. Dus er is heel veel efficiëntie te bereiken met het wagenpark wat er nu is. En daar moeten we met elkaar aan werken. En je kunt natuurlijk als autofabrikant op het strand staan, een hele donkere wolk aanzien komen en denken, nou, het gaat niet regenen. Maar het gaat uiteindelijk wel regenen. Dus het lijkt me wel beter dat je naar de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van je businessmodel gaat kijken. En dan is groei, ja, die is niet oneindig. En ik denk ook, hè, we hebben daar een verantwoordelijkheid ten opzichte van het klimaat. Dus je moet zowel denken aan de beperking van de groei van het absolute aantal auto's. Maar ook dat wat er rijdt moet gewoon milieuvriendelijk worden. En dat zijn de twee wezenlijke drijvers voor de strategie op dit moment. Maar je moet het wel kunnen blijven financieren. En dat is natuurlijk het lastige. Ja, dat het oude businessmodel bracht relatief veel meer marge dan het nieuwe businessmodel.
Elektrificatie, hè?
Je ziet dat de infrastructuur is nog niet daar waar die zou moeten zijn. Nee. Ik denk dat alle autofabrikanten toch genoeg auto's hebben ontwikkeld die kunnen bijdragen aan CO2-verlaging. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. De vraagkant heeft op dit moment iets wat minder behoefte elektrische auto's op te nemen als dat de aanbiedingskant, zeg maar, de automerken aan noodzaak hebben om die auto's af te zetten.
Nou, we hebben het natuurlijk over het feit dat autofabrikanten het hartstikke moeilijk hebben. Marges waren al niet groot natuurlijk van de verkoop van auto's. Daarop komt nu die coronacrisis. Ondertussen hangt er veel fabrikanten ook flinke boetes boven het hoofd vanuit Europa. Hè? Als ze niet genoeg elektrische auto's verkopen, dan kunnen ze een CO2-boete krijgen.
Ik wilde bijna schertsend zeggen, maar geen probleem. Want er staan allerlei nieuwe hybride en plug-in hybrides en elektrische auto's. Zeg maar, het trefwoord was altijd, ja, dat komt dan in de zomer, na de zomer, eind van het jaar.
Ja.
Maar komen ze nog?
Nou ja, je hebt twee dingen. Kijk, op het moment dat mensen hun investeringen uitstellen, dan stellen ze in principe ook het potentieel uit om van oude naar nieuwe technologie te gaan. Ja. Op het moment dat jij bereid was in april of mei je diesel- of benzinemotor in te leveren voor een volle elektrische auto, dan stel je dat uit. Niet dat je daar een andere idee bij hebt gekregen, maar dat verschuift zeker naar later in het jaar, als je mensen hebt die bewuste keuze hebben gemaakt. Tegelijkertijd weet ik dat zowel Audi, BMW als Mercedes-Benz meer dan voldoende auto's hebben ontwikkeld om die CO2-normen ook te halen. Alleen sinds maart kun je niet overal meer terecht om te homologeren, om auto's toe te laten.
Dus het type goedkeuring.
Ja, type goedkeuring en dat soort dingen. Je kunt je voorstellen, dat is een enorme complexe operatie. En daar zijn fabrikanten niet 6 maanden van tevoren mee klaar. Dus dat verschuift ook nog. Dus dat betekent dat ze in potentie wel alles klaar hebben. Nog niet volledig administratief gehomologeerd. Betekent dat het later in de markt komt. En dat opgeteld bij het feit dat je wat uitgestelde, zeg maar, investeringen hebt, maakt dat het een verrassing zal zijn, denk ik, Ja, als iedereen maar fluitend zijn CO2-waarde haalt. En dus dat gaat, dat gaat een heel, heel moeilijk tweede half jaar worden.
Ja, dat is wel interessant. Dat triggert mij ook wel. Want ik heb ook best wel wat persberichten gehad. Ook in het verleden, maar ook dit jaar nog van nieuwe auto's die werden aangekondigd. En bijvoorbeeld de elektrische range was dan in ieder geval meer dan 400 of meer dan 300 kilometer. Dat je denkt, ja, waarom hebben ze dat cijfer nog niet? Hè? Of brandstofverbruik. Maar
als je niet alle data hebt. Dus je hebt voor jezelf al alle data, maar die moeten nog wel even bevestigd worden administratief. En er moet misschien nog gereden worden. Er moet nog getest worden samen met de overheid. Zodat die waardes ook bevestigd worden. Zodat de overheid kan zeggen, ja, dat klopt.
Nou, als je die bevestiging niet hebt van TÜV,
dan kun je die auto niet toelaten.
Dan kun je het ook niet communiceren.
Nee, formeel kun je niet communiceren. Nee. Formeel kun je daar ook geen reclame voor maken. En formeel mag je dat ook niet eens aanbieden. En formeel mag je ook geen offerte maken. Dus dat betekent dat het tijdsbestek waarin deze auto's op de markt komen relatief klein is ten opzichte van wat oorspronkelijk gepland was.
Ja.
Maakt dat de verhouding tussen oude technologie en nieuwe technologie meer in het voordeel van de oude technologie uitvalt als dat je gepland had. En dat betekent dat de impotentie, laat ik het voorzichtig zeggen, want ik weet misschien waarschijnlijk wel wat meer, maar in potentie aardig wat bedrijven vooruitkijken en denken, ja, ik haal mijn CO2-grenswaarde niet.
Nee.
Nou, en dat zou betekenen dat daarvoor betaald moet worden.
Ja, maar kunnen ze zich dat veroorloven dan?
Nou ja, dat is natuurlijk. Hè, dan zijn we weer bij het begin van het gesprek. Kijk, op het moment dat je cash en liquiditeit sowieso onder druk staat en je moet veel investeren om nieuwe technologie op de rit te zetten. En daarbij hangt je dan misschien in de toekomst ook nog een hele forse boete. Is er in het verschiet. Ja, dan wordt het een heel interessant spanningsveld natuurlijk. Omdat in individuele landen moeten dan zeg maar die boete op gaan eisen. Hè, omdat je niet aan bepaalde wetgeving hebt voldaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat daar de CFO's van al die auto-ondernemingen heel erg blij van worden. Want die kijken naar een relatief dunne verlies- en winstrekening. En kunnen zich eigenlijk die boetes niet veroorloven. Ja, en op het moment dat je dan toch moet afdragen, heb je minder geld om je technologie verder te ontwikkelen. Dus het wordt op politiek gezien ook een heel interessant spanningsveld.
Een negatieve spiraal.
Ja, een wet is wet. Die wet is er niet voor niks. We moeten met elkaar toch naar een vergroening van de automobiliteit.
Ja.
Dus we moeten die wet serieus nemen. We moeten de planeet serieus nemen. Maar in de praktijk, kom maar even terug, wordt dat natuurlijk een enorm spanningsveld. Tussen wat doe ik dan die bedrijven economisch aan?
Ja, want het probleem is nu eigenlijk van de TÜV's en de andere keuringsstations en alle instanties die kunnen of mogen nu gewoon minder testen en homologeren. Of doen gewoon niet.
Dat is zo feitelijk zo. Ja. Ja, dat is feitelijk zo. Maar ook vooral de is natuurlijk ook de vraagkant. Hè? Op het moment dat iemand zegt, nou, ik wilde graag mijn elektrische Audi, BMW of Mercedes-Benz afhalen. Opel, Fiat of wat dan ook. En ik ga dat nu 3-4 maanden later doen. Hè? Of ik schuif sowieso die investering een beetje uit. Nou ja, die transitie die vindt plaats in een kleiner deel van het jaar dat je ooit verwacht had. Nou, en dus dat betekent dat de vraagkant daar niet meedoet. Dat betekent dat de aanbiedingskant minder beschikbaar heeft omdat die homologatie lastig wordt. Nou ja, en dan krijg je, zoals gezegd, dat je waarschijnlijk een spanningsveld krijgt tussen regeringen die boetes moeten claimen omdat er geen CO2 gehaald is. Brussel die verwacht van de landen dat ze dat even doen. En tegelijkertijd zie je dat bedrijven zich dat economisch niet kunnen verantwoorden. Veroorloven. En wet is wet. Ja, dus dat is een heel boeiend spanningsveld.
Nou, als ik naar de Europese Unie kijk, dan denk ik toch uiteindelijk altijd dat Merkel en Macron gewoon de baas zijn.
Nou ja, weet je,
zullen die dat toestaan?
Weet ik niet, joh. Weet je,
het gaat ook om verschrikkelijk veel banen natuurlijk.
Ja, maar het gaat ook om de planeet.
Dat is waar.
En het gaat ook dat we dat niet met elkaar voor niks hebben gedaan. En ik denk dat noodzakelijkheid is de moeder van alle verandering. En vroeger stond er op menig toilet waar ik was, stond onder druk wordt alles vloeibaar. Dus weet je, maar ik wil alleen maar zeggen, het zal niet vanzelf gaan. Maar dat wordt natuurlijk wel echt een hele, in potentie een hele pijnlijke aangelegenheid.
Ja, want het zou betekenen dat bijvoorbeeld de Franse regering moet dan tegen een Frans autobedrijf zeggen van, goh, nou, we hebben deze EU-regels, die voeren wij uit. In Brussel zeggen ze, zullen ze ook de druk op de landen voorlopig nog houden om te zeggen, nee, we gaan jullie nog wel even aan houden.
Nou, je moet je dan houden, wet is wet.
Ja.
En weet je, het zou zelfs zonder corona zou het best wel een lastige aangelegenheid zijn geworden. Maar je moet daar een verstandige oplossing vinden. Hè? Want je moet die bedrijven die er in de toekomst voor moeten zorgen, Dat de wereld milieuvriendelijker wordt en de mobiliteit milieuvriendelijker wordt. Die moet je wel de mogelijkheid geven om dat ook te bewerkstelligen. Maar het is heel simpel, er is een wet. En die wet is wet. Dus ik wil alleen maar zeggen dat er is in potentie een enorm politiek spanningsveld wat op ons afkomt.
Maar stel nou dat vrouw Merkel u belt, zegt meneer Schot. U bent nu niet meer verantwoordelijk voor Audi. Geef mij eens advies, wat moeten we doen? Wat zou u dan zeggen?
Nee, voor mij is het heel simpel, weet je. Dus, wet is wet. Er is een hele goede reden voor waarom we, en ik heb het al eerder gezegd, we kunnen ons niet veroorloven, zeg maar, op deze manier verder te gaan met de mobiliteit. Dat kan deze planeet, verdraagt dat niet. Dus alles wat daar aan bijdraagt. Maar je moet wel, je kan je ogen niet sluiten voor de economische effecten. Dus dat wil niet zeggen dat je dan zeg maar deze wet niet moet handhaven. Je moet je gewoon handhaven. Maar je moet de gevolgen daarvan. Daar moet toch wel naar gekeken worden hoe je die bedrijven dan wat verder zou kunnen helpen. Maar je kan hier geen water bij de wijn doen.
Aan de andere kant zou ik ook kunnen stellen, van het is vanuit de EU de strategie, hè, om op zero emission mobiliteit uit te komen. En als je dat zou naar bedrijfsovertuiging zeggen, nou, dan hebben we targets en we moeten de doelstellingen halen in dit jaar. Maar je kunt zeg maar nog steeds de strategie laten staan en zeggen maar, ja, het target, die doelstellingen en die boetes die daaraan zitten, ja, gezien de veranderende omstandigheden, gaan we dat dit jaar niet handhaven op die manier.
Nou ja,
dat moet anders.
Weet je, het is heel simpel. Ja, oké, maar dat is niet mijn keuze. Uiteindelijk gaat het erom je strategisch belang en je strategisch doel. En je moet alles doen wat dat strategisch doel, zeg maar, helpt te bereiken. En dat zie je nu ook. Als je gisteren de persconferentie van Rutte ziet, dan zijn er sommige mensen zijn teleurgesteld. De horeca is teleurgesteld omdat ze geen duidelijkheid hebben. De tandartsen zijn inmiddels blij. De kappers hadden gedacht, ik heb mijn schaartjes weer gesneden. Ik kan maandag weer beginnen. Weet je, uiteindelijk ga je weer naar een soort normalisatie van de situatie. En we praten nu over een overgang van A naar C. En we discussiëren B. En dat geldt in dit geval ook. Er komt een moment dat de corona-effecten minder groot zijn. Komt een moment dat iedereen weer homologeert en toelaat. Er komt een moment dat mensen weer bereid zijn auto's te verkopen. Dus waar je met elkaar over moet hebben is hoe je deze interimperiode overbrugt. Maar een wet is er niet voor niks. En die hoort ook gewoon te blijven bestaan. Alleen als die wet tot gevolg heeft dat het uiteindelijk enorm een drainage geeft in de P&L van een autobedrijf. Nou, dan moet je kijken hoe je met die drainage omgaat. Maar je moet niet aan de voorkant beginnen te marchanderen. Dat lijkt me niet verstandig.
Ja. Als ik u zo hoor praten, dan voel ik nog dat autohart kloppen. En dan denk ik, toch was uw eigen keuze om weg te gaan ook bij Audi.
Ja,
waarom dan? Want als ik zo hoor, dan denk ik,
die is nog lang niet klaar.
We sturen hem terug naar Ingolstad, want hij kan wel een klusje klaren daar.
Of pak elk ander automerk. Kan ook.
Nou ja, je weet dat jij bent heel intensief. Heb je gewerkt in de auto-industrie? Ik heb voor mijn tijd bij Volkswagen 20 jaar bij Mercedes-Benz gewerkt. Dus je kent die business van binnen en buiten. En ik ben iemand die altijd zijn oor op de rails heeft liggen. Dus ik heb geleerd.
Op tijd je hoofd wegtrekken.
Ja. ik ben opgegroeid bij DAF Trucks. En daar had je, weet je, daar was geld, te veel geld uitgeven was niet echt iets wat je kon veroorloven. Dus je moest altijd heel goed nadenken wat er buiten gebeurde en wat de klant aan belang had. Dus ik heb daar echt geleerd om van buiten naar binnen te denken en niet van binnen naar buiten. En dus je ziet dat er zo verschrikkelijk veel gebeurt. Er is bijna geen bedrijf wat sneller veranderen kan dan wat er buiten verandert. Dus ja, nou ja, daar zit je passie en daar zit je hart. Maar het is meer besturen van een onderneming en proberen die onderneming op tijd klaar te hebben voor dat wat er gebeurt. En dus, maar ja, ik wil niet zeggen dat je een auto met een dropveter kan vergelijken. Maar het is het besturen van een bedrijf. En dan maakt het niet zoveel uit of het nou Tupperware is of een auto of wat dan ook. Dus het zit een beetje in het bloed.
Ja.
Ja. Het is voor de mensen die later zijn ingeschakeld. We hebben een exclusief interview met Bram Schot. Voormalig sinds 3,5 week CEO van Audi. We zitten niet in de studio, maar we zijn buiten op zijn sloep in Amsterdam, op de Amstel, zodat je af en toe ook wat andere geluiden hoort. Normaal zou dit niet kunnen door de week. Op een woensdag dan is het veel te druk, maar het is nu hartstikke rustig. Af en toe hoor je wat mensen schreeuwen, een mailtje hoor je. Bram Schot die heeft behoorlijk wat veranderingen moeten doorvoeren de afgelopen 2 jaar bij Audi. En dat is misschien nog niet zo makkelijk bij een Duitse partij. Hij begint al te lachen. U wordt gezien als puinruimer toen Audi verstrikt raakte in het dieselschandaal. Er moest een ander gezicht komen bij Audi. Trouwens, het uitzicht op dit moment is werkelijk weergeloos, Wouter. We zitten op de Amstel in een prachtige sloep.
Ja, even niet in de studio, maar buiten.
In het zonnetje.
In het zonnetje, ja.
Keurig op 1,5 meter van elkaar, hè, ja. Volgens de richtlijnen van het RIVM. Hoe moeilijk dat soms ook is. Hè, we zouden elkaar graag even een hand geven of een knuffel. Maar dat gaat helaas niet. Ja. Hè?
Deze week knuffel even niet mee.
Even niet, even de komende tijd niet.
Ik heb geen probleem om jullie virtueel te knuffelen.
die wake-up call voor Audi, hè, met het Dieselgate-schandaal. Was dat achteraf gezien ook wel noodzakelijk om verandering in te kunnen zetten?
Nou ja, weet je, iedereen leert dat je niet van een crisis afhankelijk moet zijn om je bedrijf te veranderen. Maar als er dan een crisis is, moet je hem gebruiken.
Yeah. Dus, never waste a good crisis.
Nee, is zo. Dus yeah. Weet je, diesel had nooit moeten gebeuren. Was het dan gebeurd, was het misschien in dit geval in de tijd gezien een geluk bij een ongeluk. Omdat je natuurlijk eerder dan de feitelijke transformatie die noodzakelijk was in de auto-industrie begint om je bedrijf echt weer opnieuw te trimmen. En jullie zeiden in de inleiding, weet je, puin ruimen. Ja, ik weet niet of het puin was, maar er lag stof en er lagen spullen op plekken waar ze niet zouden moeten leren. Dus, want dat bedrijf bracht nog steeds 4,5 tot 5 miljard netto winst. Dus van puin ruimen mag je niet spreken. Maar voor de toekomst was het echt noodzakelijk om een paar zaken anders aan te pakken.
Nou, toch keek iedereen wel een beetje op dat opeens een Nederlander dat moest gaan doen. Natuurlijk wel een Nederlander met veel ervaring bij Audi. Maar is er een verschil tussen hoe een Duitser zo'n crisis aanpakt en een Nederlander? Of was het meer omdat hij gewoon niet besmet was met dat dieselschandaal?
Nou, ik denk dat de Raad van Commissarissen meer gekeken heeft naar de inhoud van mijn cv als naar mijn paspoort. Maar Nederlanders zijn wel wat onorthodoxer.
En dat was misschien wel nodig?
Ja, maar dat was zeker nodig, ja. Maar
waarom was dat nodig? Want aan de ene kant dieselschandaal, aan de andere kant, nou ja, er werd toch nog 4,5 miljard per jaar verdiend. Dus ja, eigenlijk was er vanaf de buitenkant gezien, ging het eigenlijk wel prima bij Audi. Ja, dat dieselschandaal was even vervelend. Om het even te bagatelliseren, zeg maar.
Nou ja, weet je, bedrijven die op een schaal van 0 tot 10 een 8 scoren.
Ja. Yeah.
Daar is het grootste gevaar dat goed zijn echt het grote probleem is om beter te worden. Ja. Snap je? Dus soms is het beter, misschien logischer om er 5 en 6 te scoren. Want dan ziet iedereen dat het anders en beter moet. Dus die stap van een 8 naar een 10 te maken, daar is nogal wat voor nodig. Dan moet je toch wel aardig wat zelfreflectie hebben. Ja, er moest zeker wat gebeuren. Ik bedoel, Nederlanders zijn over het algemeen gewend om met verschillende culturen om te gaan. Zijn wat directer. Hebben wat minder met hiërarchie. En ja. We hadden elkaar eigenlijk niet zoveel tijd gegeven. 2,5 jaar is niet heel veel. Als je echt serieuze cultuurveranderingen door wil voeren, dan heb je over het algemeen voor dat beklijft een beetje meer tijd nodig. Dus dan had iemand nodig die zowel van top-down de zaken aan zou pakken, maar tegelijkertijd ook iemand die zeg maar aanraakbaar is en die van de basis naar boven zaken veranderen kon. En dan ontmoet je elkaar ergens in het midden van de organisatie, waar het over het algemeen cruciaal is om meer momentum te krijgen voor verandering. Hè? Bij die zogenaamde middengroep managers. En ja, dat heeft goed gewerkt. Want 2,5 jaar is heel kort.
Ja.
Dus het was volgens mij meer mijn cv en mijn ervaring dan dat het mijn paspoort was.
Nou, dat geloof ik direct. Maar het voegt wel iets toe natuurlijk. En wat u beschrijft is ook niet, volgens mij in ieder geval, niet traditioneel de Duitse manier van werken.
Nee, men neemt wat minder risico. En heeft daardoor ook wat minder negatieve uitslagen. Dus, dat is één. Maar je mist misschien soms wel een mooie, als je met je surfplank op het strand staat, een golf die een hele grote golf zou kunnen worden. Omdat je wat minder risico neemt. En daarom is het ook van belang, denk ik, om in grote organisaties gewoon een diversiteit aan verschillende mentaliteiten te hebben. Dus aan de ene kant mensen die je waarschuwen om niet te veel risico te nemen. Aan de andere kant ook mensen die potentiële zien en zeggen, luister, daar moeten we dat mee aan de slag. En als je een traditioneel Duitse directie hebt, dan is diversiteit heel belangrijk.
Dat is van top-down natuurlijk, hè?
Ja, maar weet je, mijn manier van werken is niet, weet je, in tijden zoals nu, 2020, met zo'n dingen die ze wil veranderen, Dan kun je een onderneming niet meer via organisatiestructuur leiden. Met al die kastjes en die boxjes die solid en dotted lines hebben. Weet je, dan bent een dode opgeschreven, dan ben je altijd te laat. Dus je moet in die manier van het sturen van een onderneming, moet je die onderneming plat maken. Ja, niet volgens de structuur. Weet je, je moet die business sturen, niet de organisatiestructuur. Nee. Dus je bent veel meer proces georiënteerd, veel meer horizontaal georiënteerd als verticaal. En daar met mijn achtergrond en ik denk ook een beetje typisch Nederlandse achtergrond past dat. Omdat als je succesvol wil zijn, moet je snel zijn. Snel betekent eenvoudige processen. En eenvoudige processen worden gemaakt met mensen met zelfvertrouwen. En middelmatigheid creëert complexiteit. En dus je moet wel een manier van het runnen van een bedrijf hebben. Waarbij die snelheid en die zorgvuldigheid op zijn plaats. Maar wel een balans erin vinden. Weet je, de 100% oplossing te vinden in deze tijden. Ja, dan ben je heel vaak al te laat. Hè? Dus je moet een balans vinden. Dus dat wat ik weet. En de tijdstip waarop je iets kan implementeren. Snelheid is echt van belang geworden voor succes.
Nou wordt als een van de oorzaken van het dieselschandaal wel genoemd dat mensen van onderaf in midden van de management niet naar boven durfden te zeggen dat er iets misging. Dat zit dus wel een beetje in de cultuur van de Duitse bedrijven, kan ik me voorstellen. Om dat in 2 jaar tijd te veranderen, ga er maar aan staan. Hoe heeft u dat gedaan?
Nou ja, vooral zoals ik het zeg, je moet. Voor mij is het niet zo relevant of iemand nou lid van de raad van bestuur is, of dat hij topmanager is, of dat hij middelmanager is, of dat hij. Iedereen heeft een functie. En ik kijk meer naar de rollen die mensen vervullen dan naar de hiërarchische niveaus die ze hebben. Dus ik ben meer, zoals gezegd, procesgeoriënteerd. En kijk, wat je doet is als je een proceseigenaar hebt in een bedrijf en die denkt horizontaal een proces door een heel bedrijf door. Heb je misschien 6, 7, 8 verschillende business units die een deel verantwoordelijkheidje hebben in dat proces. En op het moment dat dan een line manager een probleem heeft en vindt dat die dingen anders zouden moeten worden opgelost, dan prevaleert in mijn denken altijd de proceseigenaar. Dus daarmee maak je een organisatie horizontaal in plaats van verticaal. En daardoor creëer je snelheid. En op het moment dat je heel duidelijk maakt waar je naartoe wil. En je zorgt ervoor dat je ook echt serieus delegeert. En de mensen op andere niveaus empowert om beslissingen te nemen. Dan gaat dat vanzelf. Ja, is dat lastig? Ja, want heel veel mensen willen vaak meer beslissen. Maar op het moment dat je dan zegt, bij die beslissing hoort dan ook verantwoordelijkheid. Dan zie je ze ineens een beetje schuchter worden. Maar ja, in deze tijd met zoveel veranderingen. Is snelheid van wezenlijk belang. Dus je moet ook niet meer in die machinekamer boven alles willen beslissen en ook alles willen weten. Dus meer dan ooit is het de juiste mensen op de juiste plek hebben. Vertrouwen dat mensen de juiste beslissingen nemen. En je kunt alleen maar juiste beslissingen nemen als je als directie, en daar ben je natuurlijk voor, ook richting geeft. En je duidelijk aangeeft waar je over 5 of 6 jaar zou willen staan. Want als die visie niet duidelijk is, dan kunnen op de niveaus 2, 3 daaronder niemand een beslissing nemen waarbij ze denken, ja, als ik dit nou doe, ja, dan voegt dat iets toe aan het realiseren van onze lange termijn doelstellingen. Op het moment dat die visie en die strategie niet duidelijk is, dan is het onmogelijk om momentum in de organisatie te krijgen. Dus er ligt een mega verantwoordelijkheid voor een directie om de visie en strategie duidelijk te maken. Zodat je ook dieper in de organisatie beslissingen kunt laten nemen. En weet je, er worden fouten gemaakt. Je moet ook een cultuur creëren waarbij ook fouten geoorloofd zijn. Dan natuurlijk niet 17 keer hetzelfde dingetje. Maar ja, mensen moeten wel een balans vinden daar. Dus ja. Je moet wel dingen uitproberen en de 100% oplossing vinden. Dan te denken, ik ga op tijd implementeren. Nee, dat kun je vergeten. Ja.
Ja. Vergeten. Vertrouwen en zelfvertrouwen hoor veel terug. Dus dat is wel een. Zou bijna zeggen, de coach Bram Schot coacht zijn werknemers.
Nou ja, je hebt in deze tijden collectieve intelligentie nodig van je bedrijf. Ja. En als je iedere keer, ik zeg het voor de zoveelste keer, die organisatiestructuur ladder met zijn kastjes en zijn boxjes en zijn solid en dotted lijntjes moet gaan bewandelen, dan ben je ten dode opgeschreven. Ja. Dat gaat niet werken. Dus je moet werkelijk een momentum voor verandering en voor beslissingen. Je moet je dieper in je organisatie krijgen.
Ja. Zeker nu. Hè. We hebben het natuurlijk al over de automarkt wel gehad. Hè. Dus die staan, net als veel andere bedrijven natuurlijk voor een punt dat heel ingewikkeld is. Voor welke keuzes staan die fabrikanten? Waar moeten ze nu op? Wat moeten ze gaan doen?
Nou ja, je kunt niet. Ik ben niet beroemd voor mijn danskwaliteiten. maar je moet zeker je kan zeker niet meer op iedere bruiloft dansen.
Nee.
Dat, dus met de druk op cash en liquiditeit voor de langere termijn en voor zeg maar verdampende marges, kun je niet iedere technologie omarmen.
Nee, maar ook niet alle modellen meer ontwikkelen.
Nou, ook niet alle modellen, maar vooral niet alle technologieën. Dus
nee.
Ik hoor heel veel mensen praten over brandstofcel en over hybride en over volle elektrische auto's en over autonoom rijden. Het is nogal een fruitmand. Nou, er is gewoon niet genoeg geld voor om die hele fruitmand te financieren. Dus je moet daar fundamentele keuzes maken. En wat het lastige natuurlijk is dat je hebt verschillende regio's met verschillende wetgeving. In China wordt iets anders verlangd op een andere snelheid, op een ander tijdstip dan in de Verenigde Staten. Zelfs in Europa hebben we natuurlijk één wetgeving voor CO2. Ja. Weet je, verschillende regio's, zoals gezegd, verschillende wetgeving, verschillende snelheden. Ja, dat kun je niet meer, dat kun je niet meer behappen. Dus je moet fundamentele keuzes gaan maken. De vraag is dan, welke keuze? Autonoom rijden, daar hebben wij het volgens mij ooit eens met elkaar over gehad. Ik geloof dat ik zelfs gezegd heb, kan goed zijn dat het autonoom rijden op termijn, als je er even geen datum aan hangt, misschien wel fundamenteler is voor de P&L van autobedrijven dan misschien de elektrificering.
Ja.
Nou, je ziet toch dat autonoom rijden op level 5, hè, zoals de experts zeggen.
Dus dat je echt niks hoeft te doen.
Je stapt maar in en je zegt tegen je meneer of je mevrouw, die de stem in de auto van de kinderen moeten naar school en ik moet daarna naar die en die vergadering. Nou, ik denk dat een beetje afgekoeld is. Hè.
Ja, de huidige situatie zou het misschien net kunnen, hè, met de lege straten tijdens coronacrisis.
Ja, maar ik denk dat we dat toch een beetje overschat hebben. Ja. Je ziet ook dat de investeringen daarvoor enorm zijn. Hè? Dus je hebt 5 levels van autonoom rijden. Hè? 1 tot en met 5. Wat je op dit moment ziet, hè, dat is op het moment dat je op een grote op de Rijksweg, heet dat in Nederland, rijdt. En je wil je handen van de stuur hebben. En je wil uiteindelijk zeg maar de controle aan je auto zelf overgeven. En dan praat je over level 3.
Ja.
Ja, dat, ik geloof dat zelfs de stap van 2,5, hè, waarbij je af en toe je stuurs moet aanraken en zelf moet blijven opletten. Naar 3 is technologisch zo enorm en zo kostbaar dat je nu daar ook serieus een afkoeling ziet. Hè. Je ziet ook dat de experts zoals Waymo en zo zeggen, nou, ik heb inmiddels 8 tot 10 miljard uitgegeven om dat te perfectioneren. Ja. Ben ik 6 miljard verder. Ik zeg, neem van mij aan, dat kunnen op dit moment de premium automerken zich niet veroorloven. Nee. In die tijd van de elektrificering en hybride en digitalisering. Hè. Dat is dan meer nice to have en wordt dan vooruitgeschoven als dat dan op de korte termijn zeg maar in je budget zit.
En dat zorgt in de coronatijd nog voor een extra verschuiving mogelijk, omdat er nu ook echt gewoon bijna geen geld binnenkomt?
Nou ja.
Je gaat toch prioriteren, denk ik.
Nou ja, wat ik bij Audi vooral geïnitieerd heb, is dat je... Kijk, complexiteit in een productportfolio is niks mis mee op het moment dat een klant bereid is daarvoor te betalen. Ja. Maar als je complexiteit in je bedrijf of in je productportfolio hebt waar een klant niet bereid is om voor te betalen, of complexiteit in je bedrijf die geen toegevoegde waarde heeft voor het nemen van de juiste beslissingen, moet je per acuut afscheid nemen van die complexiteit. Dus wij hebben in de afgelopen 2-3 jaar bij Audi, ik denk 2-33% complexiteit uit het productportfolio eruit gehaald. Zonder dat we fundamenteel volume hebben verloren. Dus dat betekent minder onderdelen, minder processen, minder productie, minder ontwikkeling. Dat was een fundamentele verlaging van kosten.
Kun je dan een concreet voorbeeld geven van iets wat dan...
Nou, ik geef maar een concreet voorbeeld.
Audi TT.
Ja, is er een. Komen ze
weer. De hele wereld is boos. Ja. Omdat ik de TT... Nou, maar dat is misschien een heel mooi voorbeeld. Hè? Jullie lopen hier als 2 glimwormen. Zit je hier op die sloep. Ja. En dan als ik TT zeg, de zon brandt al hard, maar dan word je nog warmer. Maar op het moment dat je een TT hebt die weliswaar echt toegevoegde waarde heeft gehad voor het image van Audi. En ik stel vast dat je daar 25 of 30.000 auto's per jaar van bouwt. En ik kijk naar wat ik moet doen om zo'n auto met zo'n fantastisch platform en een mooie motor en een mooie versnellingsbak zeg maar rijp te maken om ook in de toekomst zeg maar klimaattechnische mannetje te staan. Dan staan 30.000 auto's met een bepaalde marge en de investering die ik daarvoor moet doen niet in verhouding tot dat ik dat geld misschien ergens anders veel beter zou kunnen inzetten. Ja. Dus dan is het een hele simpele beslissing. Die doet natuurlijk pijn, zeker voor jullie. Want jullie beginnen er nou de 27e keer over.
Maar het is een uitlegt wat er bij u in de garage staat.
Ik heb een TT gekocht.
Ja, precies. Hè?
Ja, maar dat kan iedereen doen. Want dat ding is nog, hij is zeker nog even op de markt. Maar er komt geen opvolger, omdat dat economisch gezien niet verstandig is. En er komt ongetwijfeld weer een auto. En dan kan je zeggen, dat is zo, want dat hebben we ook besloten. Ja, die heet geen TT, maar die ziet er anders uit. En die kan ook wel weer, die heeft het inzicht om zeg maar de toegevoegde waarde te hebben die een TT ooit had. Ja. Dus die beslissingen moet je nemen. Tegelijkertijd, weet je, als je op een, en dat is ook best wel lastig, als je op een wereldniveau kijkt naar zeg maar eindbouwraten, zoals het goed Nederlands heet. Hè. Dus dat je zeg maar 2% of 1% of 0,5% van mijn afzet is die versnellingsbak of die motor. Dan moet je serieus afvragen of je goed bezig bent.
Yeah.
Dus alles onder de, ik heb eerst maar gezegd, alles onder de 5-4% inbouwraten, om het maar zo te zeggen.
Yeah.
Daar heb ik eerst maar eens even ter discussie gesteld. Yeah. Nou, ik bedoel, vroeger was het zo dat je een versnellingsbak, behalve dan de fanaten zoals jullie, ja, een handgeschakelde auto met een prijsniveau van 70.000, 80.000 euro, dan kun je vragen of dat nog een zinvol idee is.
Ja.
Handgeschakelde auto is over het algemeen zo bedoeld als instapper, omdat het de prijs verlaagt ten opzichte van een automaat.
Ja.
Dus als ik dan auto's heb die zeg maar 75.000 euro kosten en dan steeds in potentie een handgeschakelde versnellingsbak hebben, dan moet je mee ophouden.
Ja.
Dus dit is heel simpel. Dan moet je rigoureus doorheen. Is dat pijnlijk? Ja. Want als ik zeg, ik haal er iets uit wat misschien een inbouwrate heeft van zeg maar, wat is eigenlijk, moet daar eens verzinnen wat het Nederlandse woord ervoor is. Ik ben helemaal gegermaniseerd. Ja, maar jullie snappen wat ik bedoel.
Ja, ja.
Kijk, als ik dat 3% uithaal, dan is dat misschien op wereldniveau niet zo schokkend. Maar als ik in Japan of Korea of Thailand zit en dat is 70% van mijn afzet, dan doet dat pijn.
Dan wel.
Ja, ja. Toch moet je die beslissing nemen uiteindelijk.
Zitten we nu dan qua automarkt op een piek in de keuze die we hebben.
Ja, denk ik
in ieder geval met Mercedes heb ik geloof ik 37 modellen carrosserievarianten. Audi zal ook een eind die kant op gaan. En dan hebben we natuurlijk benzine, diesel, dieselhybride, benzinehybride, plug-in hybrid, elektrisch, aardgas soms nog. En we hebben ook nogal,
misschien in de toekomst nog waterstof.
Waterstof. Extreem veel keuze. Het kan bijna niet anders dus dat we daar heel veel gaan verliezen.
Nee, er zit natuurlijk het grote gevaar was, is, voor sommigen komen nu tot de ontdekking dat ze misschien verkeerde keuzes hebben gemaakt. Is het de manier waarop je een elektrische auto bouwt is fundamenteel anders dan dat je een auto bouwt met een benzine- en dieselmotor.
Ja.
Je hebt een platform. Heel veel mensen denken, nou, er zit gewoon een accu in een auto. Maar dat is eigenlijk, heb je een platform en die platform is eigenlijk volledig accu. En daar bouw je in principe een auto op. Ja. Dat is heel anders als dat je een traditionele auto zou bouwen. Dus wat je ziet als je een fundamentele keus maakt, dat je, en je wil geen concessies doen aan performance, dan kies je voor twee 100% pure varianten technisch. De een is een diesel-benzinemotor en de ander is een elektrische auto. Dus dan bouw je twee verschillende platformen die geen concessies doen aan performance. Je kunt je voorstellen dat als je een zeg maar een groeiende markt hebt door elektrificering van 5 of 10% of 15%, je op dat moment wel een verdubbeling van de complexiteit hebt in je fabriek. Want je bouwt twee verschillende platformen. Ja. Dus dat heeft enorme consequenties. En de vraag is op lange termijn of dat nou een goede keus was.
Maar zou je ook niet kunnen zeggen dat dit nou eenmaal het idee is van een transitie?
Ja, maar je kunt twee keuzes maken. Daar wil ik alleen maar zeggen is dat je hebt of twee platformen en dan heb je een enorme complexiteit in de productie.
Ja.
Of je bouwt één platform technisch, waarbij het mogelijk is al die aandrijflijnen zeg maar in één fabriek op één lijn te hebben.
Dat is een soort fundamentele keuze.
Ja, dat is een hele
tegenstand tussen Ajax en Feyenoord, zou ik bijna willen zeggen.
Nou, die voetballen allebei.
Nee, dat laat zomaar niet even over beginnen. Maar dat is wel, je ziet ik nu, Volkswagen Concern heeft gekozen van nou, elektrisch platform en daar bouwen verschillende auto's op. Ja. En je ziet bijvoorbeeld PSA zeggen, nee, we hebben een 208 en daar kan, je hebt je elektrisch benzine en diesel, kies maar. Het is qua fabrikage makkelijker om het op die manier
te doen. Wordt flexibeler. Maar kijk, er is natuurlijk, er zit iets goeds en iets slechts aan. Hè?
Ja.
Op het moment dat je er hypothetisch vanuit gaat dat er op termijn geen normale verbrandingsmotoren meer zijn, dan blijft alleen maar een volle elektrische auto over of misschien een hybride. Ja? Dan is een keuze, een fundamentele keuze voor het een of het ander. Ja, betekent dat het ene is aan het uitveden, uitvragen en het andere komt op. Op het moment dat zo'n transitie 10 tot 12 jaar duurt, wat in dit geval ook zo zou kunnen zijn, praat je dus over het meeslepen van een enorme complexiteit over een periode van 12 jaar, die enorme impact kan hebben op je verlies- en winstrekening. Dus als die elektrificering niet snel genoeg oppikt, zodat je ook die dubbele complexiteit ook kan verantwoorden en ook duidelijk ook kan financieren, ja, dan gebeurt er wat. En op dit moment is dat natuurlijk de grote vraag. Hè? Je wordt, ja, je wordt in 2020 een beetje teruggeworpen.
Zouden fabrikanten er dan niet bij gebaat zijn als overheden in Europa, maar over de hele wereld gewoon zeggen, jongens, het wordt elektrisch, die diesels en die benzines, gooi ze er maar uit.
Nou ja, ik vind wel sowieso dat overheden, ik denk dat ze gemiddeld gezien enorm onderschatten wat het betekent voor een autofabrikant om technologisch open te zijn en eventjes terwijl je aan het hard rennen bent ook nog eventjes je schoenen moet strikken. Dat is niet zo heel makkelijk. Ja. Dat heeft een enorme impact volgens mij. En op het moment dat je de investeringen die je doet voor volle elektrische auto's, dat is enorm voor een autofabrikant. Dus ik ben van mening dat als je nu in Europa ziet dat in bepaalde landen ook een belastingverlichting plaatsvindt en subsidies zeg maar op hybride auto's, ja, dat kan ten laste gaan van de afzet van volle elektrische auto's. Ik vind dat daar overheden veel fundamentelere keuzes moeten maken. Hè? Als je 38 kilometer per dag gemiddeld rijdt en je hebt op dit moment hybride auto's die 60, 70 kilometer per uur elektrisch kunnen rijden, ja, dan zou je misschien de vraag op kunnen werpen waarom je nog vol elektrisch moet rijden. En waarom moet dan een overheid een hybride auto gaan subsidiëren? Begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Want je subsidieert in principe de mogelijkheid om elektrisch te rijden. Maar bewijzen dat hij elektrisch gereden heeft, kan hij niet. Ja, dus ik vind dat daar fundamentele keuzes in moeten gemaakt worden. En het zou natuurlijk een drama zijn als door de subsidie van hybride auto's de volle elektrische afzet onder druk komt te staan en daarmee de autofabrikant.
Ja,
dat begrijp ik niet helemaal wat hier in Europa gebeurt.
Aan de andere kant, bedrijfsmatig gezien, er is één autofabrikant die de grootste groeicijfers heeft laten zien. En dan weet je volgens mij wel welke kant we op gaan.
Dat is namelijk begin met een
kant
T.
Begin met een T, dat is Tesla. Ja. Waarom?
Nou, als je van relatief laag komt, dan is het niet zo moeilijk te groeien natuurlijk.
Nee, aan de andere kant. Nu een paar honderdduizend auto's per jaar, 400.000.
Maar het doet hartstikke goed.
Laat zij ook zien van, ja, maar zo ingewikkeld is het niet. Je moet gewoon zeggen, nee, moet gewoon doen.
En dat maakt ingewikkeld. Dus zij hebben gewoon een hele fundamentele keuze gemaakt. Ten eerste zitten zij op maar één segment wereldwijd.
Drie modellen.
Drie modellen. Maar als je ziet wat zij gemiddeld aan modellen, aan volume hebben per model, dan laten zij volgens mij aan de auto-industrie zien hoe het moet.
Ja.
Dus als ik nou kijk naar mijn oude bedrijf en naar de concurrenten daar, dan wordt daar misschien te veel oud segmentdenken doorgevoerd. Ja, weet je? Ja. En dan heb je te veel verschillende modellen met te weinig volume, ja, om op de een of andere manier de markt af te dekken. Misschien, ja, ik vind toch dat als je naar Tesla kijkt, hebben ze het super gedaan. Ja. Het is niet alleen een volle elektrische auto, maar het wordt in Amerika, als je naar het onderzoeken kijkt, ook in Europa gezien als nieuw automotive. Het is een digitale dataverzamelaar. Dus het wordt ook gezien als de nieuwe manier van autorijden. En dan wordt er niet alleen naar elektrisch gekeken. Dus dat hebben ze fantastisch gedaan. Ja. En wat zij volgens mij ook heel goed laten zien, ja, is gewoon fundamentele keuzes maken. Ze hebben een iets wat agressieve chemie in hun accu. Daarmee hebben ze meer rijkwijde. Daarmee hebben ze ook misschien wat meer versnelling. Maar je hebt ook wat. Ja, het is een andere keuze die ze maken.
Want zijn er ook negatieve gevolgen aan die keuze van die accu?
Ja, maar dat is niet aan mij om daarover te praten. Okay. Ik vind dat ze gewoon, ik denk je moet kijken naar waar ze vandaan komen.
Ja.
Ze hebben het volgens mij werkelijk uitstekend gedaan. En er zijn heel veel lessen te leren.
Wat horen ze op de achtergrond? We zitten op de Amstel en er zijn twee ganzen die hebben hier ook een mening over. Ja. Over accu-chemie.
Nou ja, er zit natuurlijk wel een verschil tussen Tesla en de traditionele autofabrikanten. Dat Tesla geen rugzak heeft met een fossiele geschiedenis.
Nee, ik denk dat ze ook een voordeel hebben. Kijk, op het moment dat je concentreert op toen nog een niche. Voor hun was het is in principe een volle elektrische auto is make or break. Hè. Op het moment dat niet functioneerde, was het bedrijf naar de galamiezen, om het maar zo te zeggen. En binnen traditionele autobedrijven is elektrisch één poot om op te staan. En zijn er nog vele andere projecten waar je op leunt. Dus ik denk dat je daarvan leert. Als je fundamentele keuzes maakt en je maakt je productportfolio wat overzichtelijker, dan is dat volgens mij een wijze les. En als je ziet hoe consequent ze zeg maar de R&D hebben doorgevoerd. Hè. Van de werken zijn we weer terug, geloof ik, bij waar we een half uurtje geleden waren. Ze hadden een heel duidelijk beeld van waar ze naartoe wilden en vinden onderweg uit hoe daar te komen.
Ja.
Hebben ze uitstekend gedaan.
Ja. Zou die agressie in de strategie, dat is wel iets om een les uit te trekken, denk ik.
Ja, niet alleen agressie, maar je moet, ja, weet je, uiteindelijk...
De vasthoudendheid.
Focus. Ja, ja. Ja. Weten wat je wilt doen en vooral dat niet doen wat geen toegevoegde waarde heeft. Dat hebben zij uitstekend gedaan. Alles wat zij doen, voegt iets toe aan daar waar ze over 3, 4, 5 jaar naartoe willen. En ze geloven fundamenteel in dat wat ze doen.
Ja.
Ja, is echt wat van te leren.
We komen een beetje aan het einde van het interview.
Ja, maar ja, we hebben nog één vraag niet beantwoord.
Nee, precies. Wat gaat Bram Schult doen?
Nee, was dit een open sollicitatie of lopen er al dingen?
Nee, dat is gewoon een leuk gesprek. Vind je dat gezellig met jullie in de tijd? Die vliegt altijd voorbij.
Ja, dat is waar. Hè?
We hebben het niet eens, weer niet, over autonoom rijden gesproken.
Ah, even kort.
Heel kort, ja.
Nou, ik denk dat dat afkoelt.
Ja.
En ik denk dat je een standaardisering gaat krijgen in de assistentiesystemen in een auto. Ik denk dat je gestandardiseerde technologie krijgt. En dat op termijn toeleveranciers waarschijnlijk die standaardisering aan alle merken gaan leveren. Want je kunt je niet meer veroorloven verschillende elektronische architecturen te hebben. En uiteindelijk maakt dat voor de chauffeur in de toekomst ook niet zoveel meer uit. Weet je, maakt jou wat uit of het nou een A, B of C technologie is. Het ding moet het gewoon doen. En die investeringen, die miljarden die je daarvoor nodig hebt, die kunnen autobedrijven zich niet meer veroorloven of autofabrikanten. Dus je krijgt daar een standaardisering. En ik denk dat er een knip komt tussen dat je hulp hebt bij parkeren en hulp hebt op de grote weg, waarbij je wel moet opletten, maar niet je stuur vast te houden. En dat het volledig autonoom rijden, dat wordt voorlopig nog wel ver uitgesmeerd. Dat duurt nog eventjes. Ja. Ze hebben, heel simpel, de middelen zijn er op dit moment niet voor om dingen te doen met een, kom ik weer terug met mijn mooie Nederlandse woord, een eindbouwrate, zeg maar. Van, of een take rate, misschien klinkt dat netter.
Take rate, ja.
Ja, dat klinkt beter. Ja. Van misschien van onder de 10%, dat kun je niet veroorloven.
Nee. Nee.
Nou, stel nou die vraag maar.
Ja, wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Nou, voorlopig, ik heb mezelf 6 weken... gegund om daar eens over na te denken. Ik mag...
We zijn al op de helft.
Nou, ik mag me gelukkig prijzen dat ik... Dat ik op dit moment... Ik heb wel een zwaar horloge om, maar ik heb het niet nodig op dit moment. Dus ik hoef niet op de klok te kijken en ik geniet daar met volle teugen van. Maar ik bol van de energie en van de dingen die ik nog allemaal wil doen. En, ik wil je best wel een keer gaan uitleggen wat ik ga doen. Maar die keus wordt gemaakt ergens midden mei. Maar er zijn genoeg keuzes, ofwel aan de toezichthoudende kant, ofwel aan de CEO-kant. En het is ongeveer 50-50, automotive, niet automotive. Dus, maar ik geniet...
En als het niet automotive, welke branches vindt Bram Schot dan nog meer leuk?
Nou ja, ik vind de digitaliseringskant vind ik leuk. Ik vind de mediakant heel interessant op dit moment. Alles wat afgeleid is van auto's, vergis je niet. Dat wordt de grote dataverzamelaar in de wereld, hè?
Ja.
Dus ik denk niet dat het je van A naar B brengt. En daarom zijn ook die techbedrijven zo geïnteresseerd. Er worden meer data gegenereerd en verzameld door auto's. En door het patroon wat je daarin vindt, wat je daarin doet, waar je naartoe rijdt, hoe je belt, hoe je rijdt. Dat is toch interessant. Ja, ik ben een sportief mens, weet je. Dus ik zou nog iets in de sport kunnen doen. Ik ben van oorsprong een ondernemer. Ja, er zijn hele leuke dingen die nu komen van bedrijven die over te nemen zijn, die wat te verbeteren zijn. Weet je, je zit niet altijd op een broken toy te wachten. Maar ja, als het dan toch gebroken is, dan is het goed om het ding te repareren. Als wat niet kapot is, hoef je niet te repareren. Maar ik ben niet het mannetje wat in de zon gaat zitten. Dat niet. Ik heb genoeg keuzes. Dus ik ben wel blij. En ik moet zeggen, de moeilijkste keuze is geen keuze te maken op dit moment.
Ja,
en,
maar even te wachten.
Ik ben best wel trots op mezelf dat ik... Dat ik al 3 weken lang het een beetje op me af laat komen. En ik heb leuke gesprekken, dus om jullie weer hele tijd voor.
Ja, ja. Dat waarderen wij dan ook weer heel erg.
Het valt gezellig met jullie, maar er zijn altijd 6 dingen die we niet meer besproken hebben.
Dus we kijken nu alweer uit naar het volgende gesprek.
Ja.
Ik denk dat we dat zeker een afspraak voor moeten gaan maken. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat u gaat doen, maar heel veel succes met het denkwerk daarvoor. Dank voor dit gesprek, Bram Schot voormalig CEO van Audi. En beschikbaar.
Beschikbaar voor een... ja, dat is een open sollicitatie toch. Nu maak ik er gewoon van. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren. Die sollicitatie dus kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify. Vergeet je niet te abonneren, moet ik daar natuurlijk ook bij zeggen.
Mijn naam is Bernard Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Vanaf de Amstel.
Ja, heerlijk.
Prachtig weer. Af en toe een vogel die we horen.
En een gans. Die kwam
volgende week gewoon weer in de studio.
Precies. Tot dan.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.